Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
Ja, het is tijd voor één People Power Change. Het is ondertussen alweer een tijdje geleden, want we waren even met vakantie met z'n allen. In een People Power Change hebben we het over razendsnelle veranderingen. En om daarin mee te kunnen, moeten de meeste organisaties hun manier van werken voortdurend aanpassen. Dus niks meer reorganiseren, maar de hele tijd reorganiseren. En de grote vraag is dan, hoe verander je dan mensen? Want mensen vormen jouw organisatie. In People Power Change gaan we in gesprek met mensen die die veranderingen aanvoeren. En die noemen wij Change Agents. Zij zijn de inspiratiebron voor de gedragsverandering van anderen. In People Power Change onderzoeken Jeroen Buescher en ik hoe change agents denken, maar vooral hoe ze doen. Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? Welkom bij People Power Change.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Met Jeroen Buescher.
Ja, welkom bij People Power Change. En wat is het geweldig dat je luistert. En wat zie je er goed uit, zeg. Tenminste, als jullie er allemaal zo goed uitzien als Glenn er hier uitziet. Die nog steeds in zijn zwembroek en diep gebruind ons zit af te troeven. Ja, in deze aflevering gaan we in gesprek met Martijn Meijma. De dynamiek in teams is cruciaal voor het bereiken van resultaat. Maar wat als er wantrouwen heerst, onbegrip of irritatie? En hoe krijg je inzicht in de heersende dynamiek in een team? En welke ingreep gaat dan helpen? Hoe vind je kortom de hefboom om teams te laten groeien? Martijn Meijma hier in de studio werkt met een bijzondere werkwijze om dit voor elkaar te krijgen. Martijn, welkom.
Ja, dankjewel.
Ik heb eigenlijk altijd de eerstezelfde vraag. En dat is, wat heb jij eigenlijk nodig om te kunnen veranderen zelf?
Ja, dat wil ik eerst even iets zeggen over veranderen. Want ja, iedereen moet altijd veranderen en... Veranderen is eigenlijk heel eenvoudig, want we veranderen continu. Dus ik heb eigenlijk niks nodig, want als je gewoon ademhaalt, verander je. Maar daar doel je natuurlijk niet op. Voor mij is veiligheid wel belangrijk. Dus dat je fouten mag maken en dat je daardoor dus stappen kunt zetten, andere wegen kunt inslaan. Maar dat heeft wel... Ja, dat vraagt een vertrouwen, dat vraagt een omgeving van veiligheid. En dat is voor mij wel belangrijk.
En is dat de omgeving of heb je die veiligheid in jezelf nodig?
Die zit ook in jezelf. Maar het is ook wel fijn dat er een omgeving is die die fouten niet meteen afstraft. Of die dan meteen je onderuit haalt.
Begrip.
Begrip hoeft niet per se. Mensen mogen ook zeggen, nou, ik snap er niks van. Maar wel dat ze dan zeggen, van, nou, maar de fouten worden gemaakt. Of het is, of het is ook goed om dat je nieuwe wegen inslaat. Dat het niet meteen duidelijk hoeft te zijn waar dat dan heen gaat.
Wat is jouw rol als het gaat over het ontwikkelen, het laten groeien, het veranderen van mensen? Wat doe jij voor de kost?
Nou, ik noem mezelf coach en trainer. Dat is een heel breed begrip. En hoe ik het zie is dat je mensen kijkt van hoe kunnen mensen nou nog meer uit zichzelf houden, nog meer uit die teams halen. En ik help mensen om daar net even een andere kijk op te krijgen. Dus ik ben zelf bedrijfskundige. En vanuit dat standpunt kan ik vanuit bedrijfskundig oogpunt kijken naar mensen en dynamieken bij organisaties. Maar wat ik interessant vind is van wat is er nou niet zichtbaar? En wat wordt er nou niet gezegd? En hoe kan ik dat zichtbaar en tastbaar maken? Zodat dus ook dingen boven tafel kunnen komen die normaal niet boven tafel komen.
In de maandenlange research die ik altijd doe voor elk programma, heb ik natuurlijk een dag met jou gedraaid. Ik heb een dag meegedaan rond een hele specifieke werkvorm. En dat heet organisatieopstellen. Is familie van de familieopstellingen. Ik heb dat voor het eerst meegemaakt. En lieve luisteraars, ik ging er naartoe. Ik zeg het helemaal eerlijk. Nou, nu gaan we toch een dag lang een bunch of flauwekul meemaken. Maar het viel mij bijzonder mee, nog sterker. Ik was erg onder de indruk en dat toont zich. Je zit hier, ik was zeer onder de indruk. Neem ons eens even mee. Wat is het principe van een, laten we even zeggen, organisatieopstelling?
Nou, er zijn twee kanten. Je hebt organisatieopstellingen en dat is eigenlijk een vorm om te werken, om systemisch te kijken naar organisaties. En systemisch kijken, dat is ook al interessant. Daar heb je geen eens een organisatieopstelling voor nodig.
Wat is systemisch kijken?
Systemisch kijken is dat je naar een organisatie kijkt als een geheel. En niet als allemaal losse delen, maar dat die delen allemaal weer onderdeel zijn van een geheel. En
als een gemeenschap.
Gemeenschap, maar dat die ook weer onderdeel is van een groter geheel. En die zijn weer onderdeel van een groter geheel. En daarbij kijk je niet naar waar is het nou de fout en wie is nou de zwarte Piet? Maar je gaat kijken van wat is nou voor een dynamiek die hier speelt, waardoor dit gebeurt. Dus wat zit er nou onder die oppervlakte? Nou, en opstellingen zijn een hele mooie manier om dat zichtbaar te krijgen. Nou, opstellingen, ja, dat is mensen denken meteen aan het Nederlands elftal. Maar opstellingen zijn een manier om in de ruimte weer te geven van de verschillende elementen die bij een vraagstuk spelen. Dus als je over een organisatie praat die een marketingvraag heeft, kan het zijn de klant, de potentiële klant, een marketingtechniek, de bedrijf, het product. En mensen die gaan dat representeren. Nou, ik vind op televisie is het al moeilijk uit te leggen, op radio is het helemaal moeilijk uit te leggen. Je moet het echt meemaken, daarom had ik jou ook uitgenodigd.
Maar ik ben marketingdirecteur en ik heb mijn team meegenomen, laten we dat even zeggen. En wat wij merken is dat we heel slecht aansluiting hebben met de salesafdeling. Ik roep maar wat. Wat gaan we dan nu doen? We staan in de ruimte en we hebben benoemd, hier willen we vandaag wat meer inzicht op krijgen. Wat gaan we dan doen?
Ja, het eerste wat ik ga doen is het onderzoeken van waar zit nou de echte pijn? Waar praten we nou over?
Ze
snappen ons niet. Nou, en dan al vrij snel ga ik kijken van kunnen we dit in de ruimte weergeven? En dan vraag je eigenlijk mensen om representant te zijn van de salesafdeling. Of representant te zijn van de marketingafdeling.
Dus eigenlijk van alle mensen die betrokken zijn. Daar speel je een rolletje van of zo.
Ja, en het is niet een rollenspel. Maar je wordt neergezet als... Ik vind het met familieopstellingen iets makkelijker uitleggen. Omdat daar, zeg maar, daar snappen mensen hoe dat werkt. Dus er wordt eigenlijk een wild vreemde neergezet voor bijvoorbeeld je vader. Of in dit geval dus voor een salesafdeling. Of voor de communicatie kan je ook iemand neerzetten.
Oh, dus je kan de mensen in de ruimte, die kunnen zowel een persoon voorstellen. Jij bent de baas van sales nu. Maar je kan ook zijn een begrip.
Ja, de communicatie, de storing op de lijn, zeg maar, van waarom het niet goed gaat. De oorzaak, de initiële oorzaak. En het interessante is, mensen hoeven niks hiervan te weten. We kunnen bij wijze van spreken naar straat gaan, 15 mensen van straat plukken en die in die ruimte neer gaan zetten. En ja, en dat is een beetje, noem ik ook wel het magische van opstelling, is dan toont zich wat er onder de oppervlakte speelt in dit vraagstuk van deze... Van die salesafdeling en die marketingafdeling.
Maar wacht even. Ik word nu gevraagd om de baas van de salesafdeling te spelen.
Ja.
Maar ik ken de beste mevrouw helemaal niet. Hoe kan ik dan toch een rol daar spelen? Of wat doe ik dan?
Ja, en dan gaat het over dat de wijsheid, zeg maar, dan gebruik je somatische wijsheid, noemen ze dat. Dat is het wijsheid die in je lichaam zit. Dus daarom doe ik vaak ook wat warming-up oefeningen. Zodat je gaat ervaren van wat ervaar ik nou op plek A. En als ik een 2 stappen naar rechts beweeg, voel ik dan wat anders. En als een persoon naast mij komt staan, voel ik dan weer iets anders. Dus je gaat heel erg niet in je hoofd nadenken, maar je gaat heel erg in je lichaam ervaren van wil ik hier blijven staan? Zou ik willen bewegen? Word ik tot iemand aangetrokken of niet? Soms is het ook wel dat er bepaalde gedachten opkomen. Niet omdat je nadenkt, maar omdat ze binnenvallen, zeg maar. Of je voelt je blij of boos. Of...
Toen jij dit uitlegde, toen dacht ik, zie je wel, dit wordt een hel deze dag. Dus mocht u cynisch zijn, luisteraar, blijf erbij. Want dat was ik ook nog. En het gekke was, ik werd benoemd als de vader van een mevrouw waar ik nog nooit van gehoord had. En ik moest spelen hoe de vader zou reageren. En jij riep heel erg op, weet ik, van laat toe, reageer op je impulsen. En het gekke is, het was eigenlijk heel makkelijk. Ik hoefde alleen maar te volgen waar ik op dat moment zin in had. En voor haar kreeg het heel veel betekenis. Hoe kan dat?
Ja, dat is de grote vraag. Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar opstellingen. En ze hebben inmiddels wel ontdekt dat het werkt, maar ze weten niet hoe het werkt.
Ja.
En daar kan je alle esoterische uitleg aan geven. En dat voegt niet zoveel toe. Dus ik vraag mensen ook altijd van geef je er aan over.
Ja.
Ik heb inmiddels 10 jaar ervaring met dit werk. En ik weet dat het werkt.
Ja.
En ik vertrouw er ook op. Zeg maar. Dus ik geef ook regelmatig kennismakingsworkshops. Omdat dat eigenlijk de enige manier is om het echt te begrijpen. Je kan boeken lezen. Je kan verhalen over horen, naar de radio luisteren. Maar je moet het meemaken.
Nou, dat komt ook omdat het, en dat zit ook in je verhaal. Het is geen rationeel gegeven. Het is een intuïtief gegeven.
Ja, in de intuïtie voor mij is dan zeg maar die laag die we niet zien en die we niet horen, maar die we wel Ja, en voelen vind ik wel maar veel breder. Je neemt hem waar. Je hebt door dat er iets is. Alleen, ja. we kan er geen handen en voeten aan geven. Met opstellingen geef je er handen en voeten aan. Je maakt het tastbaar en zichtbaar.
Ja, want het gaat heel letterlijk over... Want het is niet praten zo nodig. Het gaat veel meer over in de ruimte aanwezig zijn. En in de dag die ik heb meegemaakt... vraag jij aan de vraagsteller voortdurend... wat voel je nu? Wat moet er nu gebeuren? Wat doet dit met je?
Ja. En er zijn zelfs varianten waar je helemaal in stilte werkt. Dus je zet alleen representanten neer. Dus elementen zeg maar, uit de vraag zet je neer. En dan zeg je tegen mensen, je mag gewoon bewegen. Je mag volg je innerlijke beweging. En dan gebeurt er iets. Ja, en dan als je dan zit te kijken, je voelt het ook van... jeetje, er zit hier spanning. Of nou komt de ontspanning. Of dit is inzichtelijk, hè? Dit is belangrijk.
Ja, we praten straks verder met Martijn Meijma. En wat ik mij wel voor kan stellen, wat ik wel benieuwd ben bij jullie, is de ervaring die je hebt met dat fysieke. Want wat ik jullie eigenlijk hoor zeggen is, je maakt van iets wat in je hoofd zit, wat gevoelens zijn, wat ideeën zijn, wat irritaties zijn. Dat maak je ineens fysiek, daar maak je ineens afstand en grootte en lengte van. En ik ben zo benieuwd wat dat dan met mensen doet. En dat hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Ja, we zitten in de studio met Martijn Meijma. En wij, voor als je later ingeschakeld hebt, schrik niet. We hebben het over organisatieopstellingen, familie van de familieopstellingen. Ik zelf was zeer sceptisch, maar heb een dag meegedaan en was stom verbaasd over het resultaat en het effect daarvan. En zeker als we het hier change agents onderzoeken, dan was die dag Martijn Meijma zeker voor een heel aantal mensen in de zaal een change agent. Martijn, laten we eens proberen het concreet voor ons te zien. Jij werkt ook met teams. Je doet ook organisatieopstellingen met teams die als team samenwerken. Wat voor type vraag bijvoorbeeld heb je wel eens aan de hand gehad? En wat gebeurt er dan?
Nou, ik heb bijvoorbeeld een vraag van een gemeente die de sociale dienst wilde verzelfstandigen. En een nieuwe managementteam wilde kijken van wat is daar nou voor nodig? En hoe worden wij een beter team om die verzelfstandiging te kunnen begeleiden? Of daar zeg maar, vorm aan te kunnen geven? En daar heb ik twee soorten opstellingen gedaan. Eén was met het team zelf. Ja. Van hoe kunnen wij nou als mensen onderling beter, een betere verhouding krijgen, zodat we dus een sterker team zijn.
En laten we daar beginnen.
Ja.
Wat vraag je dan? Je vraagt mensen om als zichzelf in de ruimte te gaan staan.
Ja, dan zeg ik van kies een plek in de ruimte waar jij je fijn voelt. Nou, dat is natuurlijk een beetje raar, want meestal gaan we in een vergaderzaaltje zitten. Gaan we praten over hoe we ons verhouden. Of je krijgt een kleur toegedicht en dan moet je daarover praten. Maar ik zeg gewoon, gebruik de ruimte en voel van waar is een plek waar je je fijn voelt.
En dat gaat niet zo noodzakelijkerwijs, zeg je tegen ze, hoeveel afstand ze tot collega's nemen. Je neemt eigenlijk de ruimte als een neutrale ruimte. Maar als er iemand vlak naast mij komt staan waar ik een gruwelijke hekel aan heb, dan denk ik, nou hier ga ik hier van niet staan.
Nee, dus er gebeurt van alles. Doordat je gaat lopen, zeg maar, en doordat je gaat kijken van, wil ik hier zijn, wil ik daar staan. En daar zijn mensen in de ruimte. Ja, want je bent niet in je eentje in dat team. Merk je dus dat mensen gaan zeggen, hey, ja, dat is wel interessant. Want als ik dus dichter bij die persoon zit, vind ik minder fijn. Ik wil wat meer afstand hebben. Nou, we zijn dan geneigd om dat ook meteen te gaan vertalen. Ik zeg altijd, nou, wacht daar even mee. Neem het gewoon als gegeven. En kies een plek waar je zegt, nou, daar voel ik me wel lekker. Daar komen ze niet altijd meteen uit. Want ja, soms zegt de een, ja, ik kan geen echte goede plek vinden. Nou, dat geeft ook al vaak, zeg ik, dan herken je dat uit je dagelijks leven. Ja, ik vind het wel lastig in het team om een plek te vinden. Of ik ben net nieuw in het team. Nou, is het in dit geval wel, wat ze lastig vonden is van dat er geen leiding was. En dus ja, ze waren een beetje aan het zoeken van waar moeten we nou gaan staan.
En kon je dat ook zien aan de leider zelf?
Ja, dat kon je ook aan de leider. Die was ook een beetje zoekende. En dat gaf ze later ook terug. Ze zei van ja, ik was ook een beetje aan het experimenteren. Wil ik nou een directieve leider hier zijn? Of wil ik wat meer een soort coachende leider zijn? Nou, ze was een beetje aan het coachend leider, zeg maar. Die positie was ze aan het innemen. Dus je merkte ook dat een beetje, ja, het was niet heel krachtig. En blijkbaar hadden die anderen daar wel behoefte aan.
En maak je dan dat soort dynamieken direct bespreekbaar? Of laat je dat eerst?
Nee, dat laat ik eerst. Ik laat het eerst echt gebeuren. Zodat we ook, want als we het meteen gaan nadenken, dan wordt het toch weer een soort analytische exercitie. En ik vind het juist zo mooi om het in het ervaren te brengen. En in het meer, ja, het energetisch ervaren van hoe is nou de, ja, hoe, wat doet het nou met je als zij dus niet die leiding pakt of als jij zo ver van iemand afstaat? En daar hebben we het dan wel over. Dus we gaan in het bespreken of wat er teruggegeven wordt gaat over van wat ervaar jij op die plek en hoe ervaar je het nou ten opzichte van die ander?
Wat je ziet als teams naar een dynamiek zoeken, laat ik maar even zo zeggen, dan kan dat emotioneel zijn. Dan kan het ook confronterend zijn en je kan zelfs ruzie krijgen, want ja, dat komt natuurlijk door jou. Gebeurt dat niet ook heel snel dan?
Ja, dat kan. Dus wat ik dan als begeleider zeg maar doe, is het uit die sfeer halen. Het gaat niet over van, nou, wiens schuld is het hier dat het nu niet lekker loopt. Het gaat niet over ook van, oh ja, gisteren deed je dat ook al. Het gaat echt over het hier en het nu. Het gaat echt over ervaren van, oké, wat doet het dan met jou als die ander zo boos tegenover je staat?
En wat gebeurt er? Want de baas heeft bedacht dat we met z'n allen naar jou toe gaan. Ja, je maakt mij niet wijs dat er daar niet twee tussen zitten. We krijgen nou een flauwekul. Wat doe je daarmee?
Ja, dat is wel interessant.
Laten we zeggen, ik zit er ook bij.
Huh? Ja. Nou, er is toch wat sepsis. En dat komt ook, zeg maar, want het wordt ook persoonlijk. En niet iedereen wil dat. En het is natuurlijk heerlijk als we met elkaar een beetje kunnen praten. En als we rapporten kunnen schrijven. Want dan wordt het niet persoonlijk. En bovendien, ja, niet iedereen heeft met dit soort werkvormen wat. Nou, in het begin laat ik het een beetje. Maar op een gegeven moment, ja, zeg ik ook van, nou, weet je, of je maakt de keuze of je doet mee. Of je doet niet mee. Want je kan niet half of zo meedoen. Of je kan niet. Ja, er maar bij gaan zitten voor spek en bonen. Je doet hier aan mee of je doet niet mee. Nou, ik heb er nog niet heel veel tegengekomen. Want mensen zeggen in ieder geval van, nou, we gaan hiervoor. We staan hiervoor open of we laten ons verrassen. Nou, dan gaandeweg blijkt het als die verrassing dan is dat je heel erg veel verdriet gaat ervaren. Dat dan de verrassing liever niet mag komen. Dus dan haken ze ook wel weer een beetje af. Ja, dus dat is ook wel een beetje het spel, zeg maar. En ja, in sommige teams gaat iedereen in één keer mee. In andere teams niet.
Oké. Martijn, ik zie het voor me. Hè? Ik zie een beetje een grote ruimte voor me, leeg. Want het lijkt me onhandig als er allemaal tafels in staan. Daar staan die mensen die kiezen een plek uit. Maar ook in het uitkiezen van die plek van waar ze gaan staan, heb je natuurlijk ook dynamiek. Want je denkt van, oh, ik voel me hier wel lekker. Maar vervolgens is er nog een collega in beweging en die komt bij jou in de buurt. En dan denk je, nou, het is niet zo lekker meer. En dan ga je ook weer bewegen. Ik kan me heel goed voorstellen dat die interactie van wie gaat er bij wie staan en hoe ver. Het is ook een beetje wat er gebeurt op een schoolplein met kinderen, bijna. Dat heel heftig kan zijn. Dat jij dan vervolgens aan moet gaan. Dat jij, tenminste, ik kan me voorstellen dat jij dan zegt, hey, jij stond net daar, ineens ging je weg. Waarom doe je dat?
Ja, want dat is wel mijn taak, vind ik, om dat soort dingen wel bespreekbaar te maken. Want je kan ervoor weggaan, hè, van, nou, weet je, het is er nu niet meer. Maar dat is wel wat precies waar het over gaat. Want iemand, jij zegt, natuurlijk ga je dan bewegen, maar een ander blijft gewoon staan. Die zegt, ik blijf hier staan, ook al voel ik me niet lekker.
Ja.
Dus dat is maar net hoe iemand reageert. En dat zegt dus ook iets hoe die in het dagelijks leven reageert. Want daar is hij ook iemand die dan blijkbaar wegloopt om het maar voor de hele groep goed te houden. Of hij zegt, ik blijf gewoon staan, kost wat kost. En dat is wel interessante informatie. En voor mij gaat het dan nog een stap verder van, oké, wat heb jij nou nodig van de groep om je lekker te kunnen voelen? Want ik geloof dat er, en dat is zeg maar ook in opstellingen blijkt dat ook, dat er altijd een goede plek voor iedereen is.
Je zou ook een therapeutisch gesprek met z'n allen kunnen hebben. In een kringetje. En dan vraag je aan Anita, hoe voel jij je op het werk? En dan krijgen we nu Henk. Hè? Dan gaan we een rondje doen. Duurt altijd even, maar goed. Wat is het voordeel van deze werkwijze, vind jij?
Het gaat veel sneller. Doordat mensen de plek in de ruimte innemen, krijg je binnen 2 minuten krijgen ze inzicht van, oh shit, ja, inderdaad, als Piet naast mij komt staan, word ik daar kriegelig van.
Ja.
Marietje staat bij de deur. En ja, we wisten eigenlijk al dat Marietje weg wilde, maar nu wordt het wel heel duidelijk. En het maakt het bespreekbaar op een manier dat het geen therapeutische sessie wordt, maar dat het het wordt heel, heel helder en krachtig.
Het wordt ook, dat is mijzelf dan opgevallen, om je bij te vallen, omdat ik het zelf heb meegemaakt. Het wordt ook het eigendom van wat er gebeurt is heel duidelijk in de groep. Het is niet iemands probleem, maar het wordt een dynamiek van de groep. En dat voel je als deelnemer, ook al sta je niet in het centrum van de piste, voel je van, ja, maar wij doen dit met z'n allen. Dat vond ik heel opvallend.
Ja, het is inderdaad, de groep draagt het als het ware. En in het bevragen en in het mensen zeg maar aansturen van wat voor antwoord is gegeven, ga ik iedere keer weer terug. Nee, maar het gaat over het hier en het nu. en wat je ervaart. En niet over van men moet meer dit en dit. En gisteren deed je dat en morgen ga je dat doen. En we hebben toch met elkaar afgesproken. Nee, maar wat ervaar je dan?
Ja.
En daarom wordt het ontdaan eigenlijk van heel veel oordelen. En wordt het ontdaan van heel veel emotie. Of die emotie, zeg maar, die komt er juist in. Maar dan wordt het mijn persoonlijke emotie. Van oké, ik word gewoon heel verdrietig van als jij zo dichtbij me staat. Of als jij mij als jullie me allemaal hier in die hoek laten staan, word ik heel verdrietig. En dat heb ik wel vaker.
Ja, maar we zijn een dagje van kantoor. We hebben budget aangevraagd. Er is vast ook een prachtige macrobiotische lunch bij. Maar wat hebben we er dan aan? We betalen ervoor, maar wat hebben we er eigenlijk als organisatie dan aan?
Nou, na zo'n dag of zo'n ochtend kan het al. Dan gaan mensen op een andere manier samenwerken. Omdat je in die ruimte hebt gestaan. Omdat je hebt ervaren van wat het betekent om wel of niet naast iemand te staan. En omdat vervolgens de stappen ook worden gezet van nou, wat is dan voor iedereen een goede plek?
Je gaat ook naar een oplossing.
We gaan ook naar een oplossing kijken. En niet omdat ik dan een soort van analyse heb gemaakt en nu moeten jullie dit met elkaar doen. Maar nee, ga maar met elkaar onderzoeken van wat is er nou nodig, zodat Pietje en Marietje en iedereen een goede plek kan vinden.
En uiteindelijk vertrek je wel vanuit een geloof, zo noem jij dat zelf steeds, Dat er een soort wijsheid is. Het is net alsof je achter de coulissen gaat. We gaan niet praten, we gaan niet denken, we gaan niet bediscussiëren, we gaan niet eens talig doen. Maar we krijgen wel inzicht in zaken die voor ons allemaal glashelder zijn. Wat is dat dan? Hoe kan dat dan?
Ja,
nu even een spoiler. Pas op, dit kan vaag worden, lieve luisteraar. Dit kan vaag worden. En vergeef het, Martijn. Want ik snap dat dit een onmogelijke vraag is.
Nou, hoe het kan. Ja, je kan het vaag noemen. Maar ik vind het eigenlijk wel redelijk concreet. Is dat het gaat over... Je tapt in een soort energetische laag. In een laag die we allemaal voelen, die we allemaal kennen, maar waar we op school nooit geleerd hebben om over te praten. En die we op school eigenlijk hebben afgeleerd. En hier gaan we daar weer in tunen, zeg maar. En dan komt er dus ook informatie naar boven waar we echt wat mee kunnen.
Is dat die laag die ik ervaar als ik op een feestje kom en denk, wat is hier aan de hand?
Mm-hmm, ja.
Nou, dat is heel mooi. Als het over feestjes gaat, ben ik altijd weer aan de beurt. Dat weet ik als
dat is
je
goed
de aankondiging dat ik in moet grijpen.
Mag ik even de aankondiging doen trouwens van het volgende?
Nou,
want dames en heren, dit programma heeft ook een opvoedkundig aspect op het gebied van smaak. Dus de volgende single is natuurlijk van Kanye West.
Nieuw Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
En met trots kondig ik aan in nog verdere verdieping in dit verdiepende programma, de column van Harry Starren.
Pleidooi voor de zesjescultuur. De afgelopen jaren trok ik met theatercolleges door het land, als presentator die de groepsdiscussies na afloop moest begeleiden. Mooi schoon werk, waar je het een en ander van kunt opsteken bovendien. Midas Dekkers, de bioloog des vaderlands, vertelde onder andere over mussen. Een onderzoeker had zich afgevraagd wat de beste mussen waren. Maar dat was maar de vraag. En die stelde die onderzoeker dus. De onderzoeksopzet was kinderlijk eenvoudig. Na een storm ging de onderzoeker kijken welke mussen het loodje hadden gelegd. Dat bleken de kleinere mussen te zijn, de zwakke broeders. Maar zij waren niet de enige. Behalve deze waren het ook de sterke. De grootste die het hadden moeten afleggen. De middelmaat had overleefd. Wie Darwin goed begrepen heeft, snapt het meteen. Anders dan vaak wordt verstaan, zijn het niet de sterkste en de grootste die overleven, maar de best toegeruste, de fittest. Zij zijn het die het tij doorstaan. Midas knoopte daar voor de slechte verstaander meteen een kernboodschap achteraan. De middelmaat maakt de beste kansen. Hij beschouwde het, de zaal liefdevol overziende, als goed nieuws voor de meesten hier verenigd. Daar konden we het mee doen, een dubieus compliment. Zijn lezingen zitten er vol mee. Het strook heel goed met een andere observatie die weinig wordt aangehaald. De cijfers die je op school haalt, zeggen niets over de kans op maatschappelijk succes. Het is een waarheid waar niemand op zit te wachten, maar het is echt waar. Het schooltype zegt nog wel iets, maar de cijfers zeggen niets. Het meest veelzeggend over de maatschappelijke kansen is overigens de postcode. Maar dat is een ander verhaal. Er is in dit licht met argumenten pleidooi te houden voor de zesjescultuur. Leerlingen die hoge cijfers halen zijn ofwel heel begaafd, ze kunnen niet anders, ofwel heel ijverig, maar bij dat laatste is het oppassen. Ijver kan een levenshouding zijn, maar vaker komt het voort uit onzekerheid. Hoge cijfers kunnen dan een indicatie zijn voor onzekerheid, voor angst wellicht. Het vermoeden niet goed genoeg te zijn. Als je heel onzeker bent en geen goede inschatting kunt maken over wanneer goed genoeg is, dan zijn hoge cijfers dus een indicatie van een onvermogen. Het onvermogen om een goede inschatting te maken. Natuurlijk is dit wat ik hier schrijf, dit wat ik hier lees, autobiografisch. Toen ik naar het gymnasium ging, waar ik maatschappelijk onzeker was, hoor ik als arbeiderskind daar wel, en ook intellectueel bang was dat het allemaal te hoog gegrepen zou zijn, waren mijn cijfers een reflectie van die onzekerheid. Ik haalde louter 8. Pas toen mijn zelfvertrouwen groeide, daalden mijn cijfers. Nergens waar ik genoegen in schiep, maar wel waar ik eigenlijk geen zin in had. Ik haalde 9's bij wat me interesseerde, maar 6 en 7's wat me minder deed. Misschien dat het daarom is dat cijfers niet zoveel zeggen over maatschappelijk succes. Misschien geldt hier wat geldt voor de mussen. Het meest toegerust zijn zij die het gemiddelde scoren. De anderen lopen een verhoogd risico het af te leggen bij een hevige storm. En geheel terzijde, maar ter overdenking, storm maakt de meeste schade in de mindere wijken. Die zijn te herkennen aan hun postcode. Maar dat is een ander verhaal.
Harry Starre met zijn maandelijkse column in ons programma People Power Change. We zitten hier in de studio nog steeds met Martijn Meijma. Ik zou bijna willen zeggen, jij scoort toch ook wel een 6, maar dat is meteen geheel, dat valt meteen heel vreemd. Ik vond jou als begeleider, toen ik zelf mee heb gemaakt dat je een organisatieopstelling deed, briljant, zeker geen 6. Wat doe je eigenlijk als begeleider van een organisatieopstelling? Waar kijk je naar? Wat doe je?
Je doet vooral even niets. En dat is wat het lastigste is. Ik train ook mensen om op opstellingen te begeleiden. En je moet leren om in eerste instantie niets te willen doen. Om het te laten zijn en niet te willen veranderen. En om gewoon te kijken. En te kijken met al je 6 zintuigen. En als het ware, zeg maar, die opstelling in je op te nemen. Je wordt bijna 1 met die opstelling. En vervolgens ergens wel de regie te pakken. Dus het is ook de balans tussen van waar laat je het gebeuren en waar zeg je van ja, oké, maar ik ben hier wel de begeleider. Het is wel mijn taak om hier iets te doen. En waar je naar kijkt. Ja, ik kijk heel feitelijk eigenlijk naar wat zeggen nou die representant? Wat komt er nou voor informatie? En niet zozeer van dat ik daar weer kan analyseren, maar wat zegt dat over heeft alles hier een goede plek of niet? Dat is een van de. Er zijn 3 krachten eigenlijk in opstellingen, in systemen. En 1 daarvan is alles heeft een goede plek. Dus als je ziet dat er ergens geen plek voor is, of dat iets echt, ja, geen, dan is daar, dan kan je daar iets in doen. Een andere is dat er een bepaalde rangorde is. Er is een bepaalde, nou, dat was bijvoorbeeld met die leidinggevende die geen leiding neemt, dan is de rangorde klopt niet. Want ja, er is een leider nodig daar. En het gaat over geven en ontvangen. Wordt er geeft iedereen aan het systeem en ontvangt iedereen. En is dat in balans, zeg maar. Ja, en ook daar. Ja, je kijkt dus met je 6 zintuigen. En je kijkt van wat is er nou nodig? Maar ik heb ook, dat is wel mooi bij de opleiding die ik gehad heb. Toen zei ze ook van, nou, als je het niet meer weet, zeg je gewoon, ik weet het niet meer. En het mooie is dat dan het systeem, de mensen, die zeggen, oh, maar dan weten wij het wel. En oh ja, maar dan volgens mij moet dit gebeuren. Of de vraagsteller zelf, zeg maar, die directeur, of nou, die weet het wel. Dus meer dan dat je echt de regisseur bent, of degene die nou de puzzel in elkaar moet puzzelen.
Of zelfs de duider.
Of de duider, inderdaad. Ben je degene die meer aanwezig is en het laat gebeuren. Maar wel binnen een bepaalde, ja, bedding, noem ik dat ook wel eens.
Is elke groep altijd in staat om daar hier uiteindelijk wat uit te halen?
Elke groep niet. Dus als groep lukt het niet altijd. Ik was laatst ergens en, nou, die geloofde niet dat wat er dan door die mensen verteld werd, dat ook, zeg maar, de representanten. Zij vertrouwden niet op dat de informatie van die representanten kloppend was. Maar er waren wel 3-4 mensen in die groep die dat wel deden. En die belden later nog eens een keer op van, hey, maar ja, dat was zo indrukwekkend wat daar gebeurde. Maar die anderen zagen dat niet.
Of wilden dat niet zien.
Of wilden het niet zien of konden het niet zien. En tegelijkertijd haalt altijd iedereen iets eruit. Alleen ja, ik ben eigenlijk alleen maar tevreden als echt heel veel diepgang wordt bereikt. Maar sommigen, wat die mensen wel eruit halen van... wow, er is meer dan dat we me kunnen bedenken. Je kan ook inderdaad, die hadden al die ervaring dat als je links van iemand staat... of rechts van iemand, dat verschil kan maken.
Als ik een toekomstige klant ben... wat kan jij met zo'n proces wel voor mij betekenen en wat kan het niet?
Ik kan niet zeg maar zorgen dat ik kan niet de verantwoordelijkheid nemen dat het opgelost wordt. Dus het is niet iets van ik leg het nou in jouw handen en nu komt het goed.
Je bent geen consultant die een rapport schrijft en daar staat het antwoord in.
Nee, en ook die kunnen het volgens mij niet. Maar goed, ja, dat er zijn.
Hier zat al een kleuring in deze opmerking. Hè?
Maar wat het wel kan is dat er gaat iets gebeuren. Mensen worden geraakt. Mensen krijgen inzicht. En er ontstaat een beweging. Er ontstaat een beweging en dat kan een heel kleintje zijn, dat kan een grote zijn, die ook nog doorgaat. En dat vind ik het mooie van opslingen. Het is niet iets van, nou je gaat, ja, ik had een collega die zei, nou we drinken een glas, we doen een plas en alles blijft zoals het was.
Ja.
Nou dat is met opslingen eigenlijk nooit zo.
Je zet iets in gang.
Je zet iets in gang en mensen, ik heb mensen die zeggen een jaar later nog van, nou op echt met die opstelling, dat heeft zoveel inzicht gebracht. Heeft een jaar is dat met me meegereisd, als het ware.
Maar instrueer je dan bijvoorbeeld nog verantwoordelijkheden in de groep waarvan je zegt, zorg dat dit besproken blijft? Of zeg je, nee, dat gebeurt eigenlijk vanzelf?
Ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Want ik doe dat niet. Maar ik zou het misschien wat vaker moeten doen. Ik doe het niet omdat ik echt geloof in van nou laat het gebeuren. Maar ik weet ook dat sommige teams misschien wat behoefte hebben aan... nou, als we daar iets meer handen en voeten aan geven... dan kan het wat, kunnen we er in ieder geval wat meer mee aan de slag. En ook wat meer bewuster mee aan de slag.
Of is het dat jij heel veel geloof hebt in de kracht van mensen... en het zelfhelende van mensen en groepen?
Ja, dat heb ik sowieso. Dus, en dat is ook wat opstellingen aanraken... Die raken iets aan. En soms is het zeg maar dat het verandert. En ik heb dat ook in mijn eigen leven wel ervaren. Dat er dingen veranderen. En dat zie je pas als je een jaar later terugkijkt. Dat je denkt, hey, dat is weg. Of dat is anders. En het is niet zo als dat je een huis groen verft. En je ziet plotseling het huis is groen. Nee, het is heel subtiel dat dingen veranderen.
Ja. Als je... jij, het is uiteindelijk... De skepsis die dit tegenkomt, is die uiteindelijk is die een rem of zie je dat als integraal onderdeel van het materiaal? De skepsis van is dit geen gezwam en we gaan in de ruimte staan en dan zegt dat iets.
Ik ben daar niet zo mee bezig. Het is niet dat ik denk, oké, ik moet iets met die sepsis. Of dat is inderdaad dat helpt. Of je helpt juist niet. Het is er bij sommige groepen. Ik geef ook heel veel groepen met open inschrijving. Nou, daar heb ik bijna nooit sepsis.
Nee, maar die kiezen er zelf voor.
In bedrijven is het wat meer. Ja, ik vind het niet zo heel relevant, zeg maar. Of dat, ja, nee. Want voor mij is dat niet belangrijk of dat er is of niet. Ik denk niet dat het helpt of dat het tegenwerkt, zeg maar.
Het is in de ruimte. En maar je houdt je er niet mee bezig. Je hoeft je er niet op te richten.
Nee, behalve als inderdaad een 80% sceptisch is, nou, dan moeten we daar toch eerst iets mee doen.
Ja.
En dan,
verzinnen we dan.
Verzinnen we ook wel iets. Ja.
Of we draaien een plaatje.
Of we draaien een plaatje. Ja.
Wat een goed idee, Jeroen. Ongelooflijk. Dus dat gaan we doen. En dan gaan we straks voor de laatste 10 minuten met Martijn Meijma. En waar ik wel benieuwd naar ben, is wat die ruimte dan betekent. Want ik zou het ook zo leuk vinden om zelf een beetje te kijken van als ik nou op een feestje ben, waar moet ik dan op letten? Dus dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
We zitten nog steeds in de studio met Martijn Meijma. En we praten over de kracht van het gebruik van familieopstellingen in organisaties. Dat noemen we dan organisatieopstellingen. En waarin we proberen te onderzoeken waarom het boven krijgt, het analyseren van een dynamiek, waarom dat voor deze werkvorm zo pregnant is. Wanneer vind je het geslaagd?
Als ik zie dat mensen zeg maar anders naar huis gaan dan dat ze kwamen. En dat anders dat kan zijn dat er weer een soort twinkeling in de ogen is en van we hebben de zin om met elkaar verder te gaan. Waarbij ze binnenkwamen met van en waardoor echt wat spanning in zo'n team is. Dus dat je echt ziet of voelt dat mensen eigenlijk al veranderd zijn. En dat kan ook, want veranderingen, sommige veranderingen duren jaren. Maar ik zie in opstellingen kan je echt van het een op het andere moment kan je gewoon een omslag maken. Dus het kan ook nou ja, bijna à la minuut kan je veranderen.
Waar gebruik je een organisatieopstelling het meest effectief? Wanneer moet je hem inzetten?
Als je met een vraagstuk zit waar je je vinger niet achter krijgt. Waar je al naar gekeken hebt. Je hebt links gekeken, rechts gekeken. Je hebt met elkaar erover gehad. En het lukt niet om je vinger. En je hebt het echt het idee van ja, we kunnen er niet bij. Dat is een reden. Hè? Want dan weet je bijna dat het ergens in die, ik noem dat altijd, die onderstroom zit. En als iets zich blijft herhalen. Dat je denkt, ja, we zijn al 4 keer zijn we hiermee aan de slag gegaan. En het lukt maar niet om het op te lossen. Dus dat het zich herhalen is ook een teken dat je op een ander niveau moet gaan kijken om de oplossing te vinden.
Oké, en uiteindelijk zeg je ook, het is een duwtje, maar het is niet de oplossing.
Nee, want de oplossing die ligt er al. De oplossing is eigenlijk dat alle delen van het systeem weer op zo'n plek gaan staan. En dat kunnen mensen zijn, maar dat kunnen dus ook abstractere begrippen zijn, zoals bijvoorbeeld communicatie. Dat die op zo'n plek staan dat er weer balans is. Dat er dus tussen de mensen weer, dat het weer gaat stromen. Het klinkt allemaal dat een beetje van die vage woorden, maar dat is wel waar het over gaat. En in die zin, zeg maar, in die opstelling, daar ervaar je dat, daar voel je dat, daar. Dat kan je nog later ook nog weer op terugpakken. Maar eigenlijk is het dan al gebeurd en is er een nieuwe werkelijkheid ingezet.
Het gekke is, wij veranderaars herkennen het eigenlijk allemaal. Alleen we noemen het allemaal anders. Want het is heel simpel. Zoals in het begin het voorbeeld. Je komt op een feestje en je denkt, wat is hier aan de hand? Zo is dat ook als veranderaar. Je komt bij een organisatie of een afdeling. Je loopt 1 ochtendje rond. Ja, behalve als je een groot bureau bent, want dan moet je eerst 90 interviews doen. Maar de meeste mensen die lopen rond en dan voel je al snel allerlei dingen, allerlei dynamieken waarvan je denkt, wat zijn die onaardig tegen elkaar? Of wat een gedoe, als ik even een kopje koffie, dan is dat en dat en dat. Klopt het dat uiteindelijk is wat we er allemaal in herkennen? Wij hebben ergens die voelsprieten. Hoe dynamieken tussen mensen gaan en plug je daar dan op in?
Ja, dat is de eerste indicatie dat er iets aan de hand is. Maar ik noem dat eigenlijk de symptomen. Dus
die herkennen we allemaal.
Die herkennen we allemaal. Die inderdaad van, hé, wat raar dat het zo werkt hier en ik voel een soort spanning, maar ik weet niet wat het is. En daaronder liggen eigenlijk die dynamieken. Dat zijn, maar misschien dat het even een woorddingetje is, maar daaronder liggen nog andere. Verstrengelingen ook soms, die dus ervoor zorgen dat dus die symptomen ontstaan.
Ja.
En het mooie vind ik van opstellingen is dat die symptomen niet als probleem worden gezien. Maar die worden eigenlijk als oplossing gezien van het grote systeem om een ander probleem op te lossen.
Dus je haalt eigenlijk het doek weg. Je ziet wat er gaande is. En nu kunnen we beginnen daarin te bewegen.
Ja, dus je gaat niet met die symptomen aan de slag, maar je gaat met die dieper liggende dynamiek aan de slag, waardoor dus die symptomen en vaak ook nog andere symptomen waar mensen last van hebben, die worden ook in de slipstream meegenomen.
En de zeer pragmatische, cynische luisteraar, die zegt ja, dynamieken, we hebben gewoon een sales team en die mensen die bellen niet genoeg en die doen niet genoeg hun best.
Ja.
Maar laten we eens een organisatieopstelling doen. Zou je dat aangaan? Is alles te verklaren vanuit die dynamieken?
Ja, daar geloof ik wel in. Kijk, als mensen er niet voor openstaan en ze willen gewoon eigenlijk kijken van hoe kunnen we Martijn onderuit halen.
Ja,
kunnen,
nee, dat is duidelijk.
Dat ik heb al een keer die vraag gehad. Ja, maar weet je, we geloven de methodiek niet.
Ja, denk nee,
dan houdt het op.
Maar dat geldt voor alles. Als je het rapport niet gelooft, dan is het ook.
Dus ja, ik zou alles aan willen gaan daarin. Omdat ik geloof wel dat je dus op een heel. Je kan echt heel grote hoeveelheid problemen kan je hiermee wel oplossen. Of in ieder geval een oplossingsrichting aangeven.
Waarom kan jij dit werk?
Omdat ik mijn intuïtie heb ontwikkeld. Dus ik heb ook heel veel aan persoonlijke ontwikkeling en groei gedaan. En ik kan dus ook. Mezelf dus daarbuiten zetten en niet als een soort van, nou, ik ben hier de veranderaar, ik ben die change agent. Nee, ik ben ten dienste van het systeem. En wat ik net zei, hè, dat je dus zeg maar niet moet willen veranderen. Dat je daar staat en dat je eigenlijk alleen maar kunt waarnemen. Nou, dat is waarom ik dat kan, denk ik.
Er zijn meer mensen die dit kunnen.
Jazeker. Ja, ja.
Welk aspect vind jij jezelf met name goed in?
Dat heeft te maken met het echt helemaal openstaan voor alles wat er mogelijk is. Dus ik heb niet soort, het zal ongeveer in deze hoek zitten. En in sommige opleidingen krijg je ook, hè, want je hebt die, je kunt deze interventie doen of die interventie. En ik laat dat ook dat los. Nou, het is wel grappig, waar moet je op een feestje gaan staan? Er zijn ook heel veel theorieën over van, nou, de directeur moet altijd links staan of altijd rechts staan. De man moet rechts van de vrouw staan. En ook dat durf ik los te laten. Dus ik ben iemand die misschien nog wel meer, zeg maar, dat laat gebeuren wat er moet gebeuren, zeg maar.
Ja, Martijn, ik kan gewoon deze aflevering van People Power niet verlaten zonder aan jou gewoon één ding te vragen. Die je dan ziet, hè, in zo'n groep. Ik kan me voorstellen, een zaaltje en mensen gaan ergens staan. En jij ziet dat het een goed team is. Dat ze lekker samenwerken. Dat zie jij gewoon. Hoe staan ze er dan bij? Is er een soort vorm voor of zo? Ik zie namelijk gelijk een kringetje vormen.
Wat zien wij dan?
Wat zie je dan?
Nee, er is dus niet één vorm. En dat is ook, wel mijn kracht. Maar is dat ik geloof niet in one solution fits all.
Nee.
Dus er is niet van als je als team, nou weet je, we zetten de leidinggevende rechts en het team die kijken allemaal in een kringetje naar ze toe. Het kan best een heel goed team zijn, terwijl er één echt toch erbuiten staat. Alleen dan hebben we met elkaar gewoon gezegd, nou jij staat er buiten. Dat is omdat jij een hele bijzondere rol hebt hier.
Ja, ik denk ook dat ik haak in omdat ik zelf dus een keer heb meegemaakt. Er komt op een gegeven moment een situatie in de ruimte die klopt. Maar dat wil wel eens in die situatie voelt iemand zich wel eenzaam of doet iets pijn of wat dan ook. Maar het is zoals het is. En ja, het is niet een ideaal.
Nee.
En dat ideaal bestaat toch niet. Je krijgt meer een soort, voor de vraagstellers vaak, die hebben ze het gevoel van, oh ja, zo zit het in elkaar. Dus je kan niet zeggen, ja, als het dan alles klopt. Want A, kan dat al theoretisch niet. Maar er is ook niet. Het, op een gegeven moment komen de kippen ook tot stilstand, viel me op. Op een gegeven moment is het zo van, ja, nou zo is het dan. Nu heeft iedereen het gevoel van, ja, hier ben ik en hier hoor ik. Het is ook, het gaat niet maar eeuwig door.
Nee. Dus er is een soort eindopstelling waarin, ja, iedereen weet, dit is mijn plek. Maar dat kan dus ook de plek bij de deur zijn.
Nee.
En dan is het gewoon met elkaar van, ja, weet je, we verlaten een organisatie. Dat is niet iets raars of zo.
Ja.
Dus alleen, ja, er wordt heel veel soms paniekerig over gedaan.
Mogen we concluderen dat het middel, organisatieopstellingen, een katalysator is waardoor verandering in beweging raakt? Ervan uitgaande dat de mensen die verandering ondergaan hem zelf oppakken en niet wegstoppen. Dat het niet de verandering is, maar dat het dat vonkje is, dat duwtje wat hem in gang zet?
Ja, ik heb nog een beetje over na zitten denken. Want het is door die beweging en doordat mensen een andere positie innemen, verandert er ook echt iets. Dus er ontstaat echt een andere verhouding. En daar hoef je ook niks meer voor te doen. Ik zeg soms ook van, je kan gewoon nu naar huis gaan en daar is al iets veranderd. Dus het is het duwtje, maar het is ook echt al een stuk van de verandering. Dus
zoals, als je dan een keer tegen je vader hebt gezegd, ik ben daar heel teleurgesteld over, dan is die teleurstelling met die actie meteen al een beetje weg.
Ja.
En daar kan je het misschien mee vergelijken.
Ja, klopt.
Ik dank je heel erg voor je moed om hele abstracte materie, om die toch onder woorden te brengen, terwijl die daar eigenlijk heel ongeschikt voor is, want het is hele visuele, tactiele in de ruimte.
Ja, dus je moet langskomen een keertje.
Als alle 16 miljoen luisteraars van ons programma dat gaan doen, krijg je het nog druk, Martijn.
Lijkt me
heel erg dank voor je bijdrage. En dames en heren, u heeft even op hem zitten wachten, maar daar is hij dan weer. Glenn van den Burg.
Ik hoor het alweer, Jeroen. Jij moet nodig een keer een jingle van mij gaan inspreken met jouw warme worstenstem met een loodje eraan. Je hebt een uur geluisterd naar Jeroen Buescher in zijn fijne programma People Power Change. En wat wel leuk is om te melden, is dat Harry Starre, die als columnist bij People Power Change erin zit, dat hij vanaf oktober, wanneer weten we niet precies, dat hij eigenlijk hetzelfde als Jeroen gaat doen. Dus dan doe ik de knoppen en ik kondig de plaatjes op. Maar Harry, die gaat het interview doen. Onder het kopje Leading People Power.
Hey Harry.
Ja, en Jeroen gaat de jingle doen. Aan de andere kant van het uur, spreken we jullie graag weer. Dan zijn te gast de Alliander Foundation. Marjolein van Leeuwen onder meer. Die
gaan we mee in gesprek wat de Alliander Foundation precies doet. En natuurlijk, wat wij natuurlijk heel erg interessant vinden, is wat doet zo'n foundation nou met het welbevinden, de trots, het werkplezier van de medewerkers van Alliander. En dat hoor je straks.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl